Broeders en zusters, iedereen weer van harte welkom. Ook degene die hier voor het eerst zijn. Zoals Maarten al zei, je kan alles, althans het meeste, terugluisteren, terugkijken. Dus je hoeft niks te missen. Hier voor je staat nog even het plaatje. Dat laat ik eigenlijk elke avond zien. Maar zeker als je voor het eerst bent, is dat wel handig om dat even op je in te laten werken. We zijn deze serie aan het nadenken over feesten en gedenkdagen in de Bijbel. En waarom feesten en gedenkdagen? Nou, niet alles wat we deze serie bespreken is ook echt een feest en is ook echt feestelijk. Want soms moest het volk en moet het volk zich ook verootmoedigen. Dus dan zijn het meer gedenkdagen. Maar we hebben het even samengevat, de serie met de titel Feesten en Gedenkdagen. Nou, inmiddels hebben we de eerste drie voorjaarsfeesten met elkaar besproken. Dat is Pesach, dat is het feest van ongezuurde broden en de vorige keer, de laatste keer, het feest van de eerstelingen. Nou, ik hoop dat je dat allemaal nog een beetje helder hebt. En daarom zijn we nu toegekomen aan het vierde feest. Dus dat is de laatste van de voorjaarsfeesten en dat is Shavuot, oftewel het wekenfeest. En in het Grieks is dat dan Pinksteren, Pentecost. Ik zal die naam Shavuot één keer noemen en daarna zal ik het alleen hebben over het wekenfeest. Maar we hebben dus het over hetzelfde, want Shavuot betekent uiteindelijk gewoon weken. En dat heeft te maken met de zeven weken tussen Pesach en het wekenfeest. En zoals je op het plaatje ziet, de eerste vier feesten die zijn inmiddels vervuld. En de drie laatste, die zijn nog onvervuld, de najaarsfeesten, en die houden verband met de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En wat ik zo boeiend aan deze feesten, deze gedenkdagen vind, is dat we enerzijds steeds meer mogen ontdekken van het vaderhart van God en tegelijkertijd ook een beknopt overzicht krijgen van Gods heilsplan. En is dat mooi of niet? Dat is schitterend. En ik hoop dat je de eerste drie avonden daar ook van genoten hebt. We gaan een stukje lezen. Ik moet zeggen, we gaan drie gedeelten lezen. En we beginnen vanavond in Leviticus, het zou je niet verbazen, hoofdstuk 23. Daarna lezen we Deuteronomium 16. En daarna nog een paar versen uit Handelingen hoofdstuk 2. Maar we beginnen in Leviticus 23. Daar wordt al gesproken over Shavuot, oftewel het wekenfeest. Trouwens, welk feest is op dit moment bezig? Loofhuttenfeest. Ik heb vanmiddag een loofhut gebouwd met mijn kinderen. Of ik moet zeggen dat mijn oudste zoon het meeste gedaan heeft. En we hebben er al in gegeten en ik heb ze al verteld wat dat betekent. We hebben naar het verleden gekeken, we hebben naar het heden gekeken en we kijken naar de toekomst. En zo heb ik ze dus aanschouwelijk onderwijs gegeven. En dat is prachtig. Het is trouwens een goede temperatuur nou om in je loofhut te zitten, toch? Het is niet koud. Dus we boften. We lezen Leviticus 23 vanaf vers 16. Ik ben mijn bril kwijtgeraakt, dus ik moet het zonder bril doen vanavond. Nou, ik ga een poging wagen. Vers 16. Tot de dag na de zevende Sabbat moet u 50 dagen tellen. Dan moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. Uit uw woongebieden moet u 2 broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van 2/10 eva meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken. Het zijn de eerstelingen voor de Heere. Nou, als je de vorige keer goed hebt opgelet, dan hadden we het ook over de eerstelingen. Maar hier zie je het weer terugkomen. En toen we het over de gerstenoogst hadden, hadden we het ook over de eersteling. Maar hier gaat het specifiek over de tarweoogst. We lezen verder, vers 18. U moet dan samen met het brood 7 lammeren, zonder enig gebrek, van een jaar oud en een jonge stier, het jong van een rund en 2 rammen aanbieden. Ze zijn een brandoffer voor de Heere met bijbehorend graanoffer. En bijbehorende plengoffers, een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. Verder moet u 1 geitenbok als zondoffer en 2 lammeren van een jaar oud als dankoffer bereiden. De priester moet ze met De priester moet ze met het brood van de eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht van de Heere brengen. Met de twee lammeren. Ze zijn een heilige gave voor de Heere, bestemd voor de priester. U moet op diezelfde dag uitroepen dat u een heilige samenkomst hebt. U mag geen enkel dienstwerk doen. Het is een eeuwige verordening in al uw woongebieden, al uw generaties door. En wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker bij het binnenhalen van uw oogst niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U moet het laten liggen voor de armen en de vreemdeling. Ik ben de Heere, uw God. Nou, waar denken jullie aan bij vers 22? Aan wie? Aan Rut natuurlijk. Dat had er wel iets enthousiaster uit mogen komen. Aan Rut en Boas, hè, op de akker. Een prachtige geschiedenis. Het is wel belangrijk, hè, dat je even... Leviticus 23, wekenfeest, Boas en Rut. Gerstoogst. En als dat allemaal gaat vallen, en dan krijg je een puzzel. Dan wordt het een mooi geheel. Zo probeer ik de Bijbel te lezen. Deuteronomium 16, vers 9. Deuteronomium 16. Vanaf vers 9. Daar staat het volgende. 7 weken moet u voor uzelf aftellen. U moet de 7 weken beginnen te tellen vanaf het moment dat men met de sikkel begint te oogsten in het staande koren. Daarna moet u het wekenfeest houden voor de Heere uw God. Wat u geven moet is een vrijwillige gave van uw hand, naar de mate waarin de Heere uw God u zegent. En u moet u verblijden voor het aangezicht van de Heere uw God. U, uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw slavin, de leviet die binnen uw poorten is, en de vreemdeling, de wees en de weduwe die in uw midden zijn, op de plaats die de Heere uw God zal uitkiezen om zijn naam daar te laten wonen. Dat was ook een stukje over het wekenfeest. En dan als laatste, Handelingen 2, bekend hoofdstuk, waar de Heilige Geest wordt uitgestort. Handelingen hoofdstuk 2. Welk feest wordt daar gevierd, denk je? Het wekenfeest, Shavuot. Al de Joodse mensen, onthoud dat, hè. Handelingen 2 is een Joods feest, hoor. Dat is Shavuot. Ze waren allemaal bij elkaar uit allerlei delen. En wat staat er dan in Handelingen 2 vers 1? En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En op ieder van hen, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Tot zover. Nou, ik hoop vanavond dus iets te delen over Shavuot en de lijn door te trekken zoals ik elke studie doe naar de Heere Jezus, maar ook naar ons leven. En dat is het bijzondere van de feesten en gedenkdagen. Ze hebben allemaal betrekking op de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En er zit een principe, of meerdere principes, liggen er opgesloten voor ons leven vandaag. Dus is het belangrijk om die feesten te overdenken? Jazeker. En daarom, het zijn, ik heb het al eerder gezegd, niet zozeer de Joodse feesten of de feesten van Israël. Het zijn Gods hoogtijdagen. Mijn Moadim. Dat moet je goed onthouden. En ze hebben betekenis voor Jood en voor heiden. Vanavond het wekenfeest. Ik heb het al gezegd, het vierde feest in een serie van 7 feesten en gedenkdagen. En samen met het feest van ongezuurde broden en ook straks, gaan we later over nadenken, het Loofhuttenfeest, is het feest waar we vanavond over nadenken, het wekenfeest, een pelgrimsfeest. 3 van de 7 zijn pelgrimsfeesten. Nou, dat is ook belangrijk om op te schrijven. Het feest van ongezuurde broden, wekenfeest en Sukkot, hè? Loofhuttenfeest. En wat betekent dat? Dat het pelgrimsfeesten waren? Nou, we hebben het gelezen in Deuteronomium 16... dat alle mannen verplicht waren om op te trekken naar Jeruzalem. Dat was een verplichting. En voor de vrouwen was dat vrijwillig. De mannen waren verplicht om naar Jeruzalem te reizen. En om daar het feest te vieren. En wat lezen we dan zo mooi in Johannes 5 vers 1? Hierna was er een feest van de Joden. En Jezus ging naar Jeruzalem. Yeshua, hij heeft ook die feest allemaal gevierd. En hij ging op zoals was voorgeschreven. En dat, kom ik straks op, zien we ook in Handelingen 2. Het staat allemaal beschreven in onder andere Leviticus 23. Maar we zien ook dat de Heer Jezus die gang naar Jeruzalem maakte. En als we nadenken over Pinksteren, dan zien we in Handelingen 2 dat al die Joodse mensen uit allerlei streken naar Jeruzalem toegekomen waren. Dat is heel bijzonder. De Heer Jezus deed dat dus ook. Het wekenfeest is dus een pelgrimsfeest. Zie je de pelgrims opgaan naar Jeruzalem? Dat was een verplichting voor de mannen. Maar het is tegelijkertijd ook de afsluiting van de vier voorjaarsfeesten. En ik wil vanavond, vanuit de gedeelte die ik heb gelezen, drie aspecten met jullie delen van het wekenfeest van Shavuot. Allereerst is het een oogstfeest. Vergeet dat niet. In de tweede plaats houdt het verband met de wetgeving. Dat is de tweede. En in de derde plaats heeft het ook zijn vervulling gekregen in de uitstorting van de Heilige Geest. Dus drie aspecten. Een oogstfeest, de wetgeving en de uitstorting van de Heilige Geest. En het ligt allemaal opgesloten, houdt allemaal verband met Shavuot. Een heerlijk, prachtig feest. En ik hoop dat je een beetje de benamingen kan onderscheiden inmiddels. Hè? Ik noem ze wat door elkaar en ik hoop niet dat het voor jullie tot spraakverwarring leidt, maar dat je ze ook wat kan onderscheiden. De vorige keer dachten we na over het feest van de eerstelingen. En van origine is dat het feest waar de eerste schoof centraal staat van de gerstenoogst. En die eerste schoof, of een ander woord voor schoof, is garve of omer, net welk woord je gebruikt. En een schoof is gewoon een bos gemaaide graanhalmen. Die eerste schoof die moest aangeboden worden in de tempel. En voor die tijd mocht er niets van die nieuwe oogst worden gegeten. Het allereerste van de oogst was voor de Heere. Die werd aangeboden aan de priester in het heiligdom. Dus voordat die schoof, voordat die garve was aangeboden, de eersteling, mocht je er niet van eten. Het allerbeste is voor de Heer. Dat was het principe. En zo is de Heer Jezus het allerbeste. Hij die is opgestaan uit de doden, de tarwekorrel zou je kunnen zeggen, die gestorven is. Hij is weer opgestaan. Nou, dat was de vorige keer. Maar ook het wekenfeest is net als het feest van de eersteling, een oogstfeest. En nu gaat het niet bij het wekenfeest om de eerstelingen van de gerstenoogst, maar om de eerstelingen van de tarweoogst, maar wel over eerstelingen. Hou dat vast, ook bij het wekenfeest. En als we het hebben over die oogst, tarweoogst, en we hebben het over de eerstelingen, dan bracht dat allereerst dankbaarheid voort in het hart van het volk. Daarom mag je niet zomaar van dat wekenfeest zeggen, nou ja, het is vervuld met Pinkster, Handelingen 2. Nee, wacht even. Het is allereerst een oogstfeest. God is het die de vrucht heeft laten opkomen uit de aarde, waar wij van mogen genieten. Dank u Heer voor die geweldige oogst. En in de periode, luister goed, van Pesach, het eerste feest, tot en met het wekenfeest kon de gerst van het land gehaald worden. En daarna was de tarwe aan de beurt en de dadels en de olijven. Als je een beetje thuis bent in de vruchten van Israël, dan weet je dat. Nou, nu liggen tussen Pesach, het eerste feest, en het wekenfeest 7 weken van 7 dagen. Die periode wordt ook wel de omertelling genoemd. 7 maal 7, jullie hebben de tafels hier allemaal gehad in Aalburg en omstreken, is 49. En dat is precies de periode die daartussen ligt. En dan breekt de 50ste dag aan. En in die 7 weken, in die periode rijpt het graan. En het wekenfeest markeert het einde van die periode, zou je kunnen zeggen. Dat is belangrijk om vast te stellen. En de afsluiting van die periode die valt dan op de zondag na de 7e Sabbat. Een volle Sabbat wordt het ook wel genoemd. 7 weken, 7 dagen, daarna breekt de 50ste dag aan. En dan ben je bij het woord Pentecoste, Pinksteren. Nou, eenvoudiger kan ik niet uitleggen. Eerste feest Pesach, 7 weken en dan krijg je de 50ste dag. Dus houd dit vast. Het wekenfeest is allereerst een oogstfeest. En oogsten betekent in Israël danken. Danken. Daarom is het wel boeiend. Ik ga daar verder niet op in hoor, maar alle feesten tussen aanhalingstekens op de kerkelijke kalender van ons, die kan je bijna allemaal terugvinden hierin. Kijk, wij houden biddag en dankdag, maar de Heer hield gewoon wekenfeest. Had je de eerstelingen van de oogst, had je dankdag. Dus, maar dan moet je maar eens voor jezelf over nadenken. We hebben het allemaal een andere naam gegeven, maar er ligt alles ligt hierin opgesloten. Persoonlijk geloof ik ook dat de Heer Jezus met Loofhuttenfeest is geboren. En dat er geen plek was voor hem. Kijk, een Jood leg je niet in een stal. Maar hij lag gewoon in een soeka, in een loofhut. Er was geen plek meer. Waarom niet? Ja, al die mensen waren naar Jeruzalem gekomen om het Loofhuttenfeest te vieren. Dus alle herbergen lagen vol. Ja, ik heb nog wel een soeka, ik heb nog wel een loofhut. Daar kan hij in een broodbak. Nou ja, ik hoop dat landt. En hier zie je precies hetzelfde. Dankdag, dat kan je ook met wekenfeest vieren. De eerstelingen van de oogst. En die eerste 2 gebakken broden, wekenfeest, pelgrimsfeest, de eerste 2 gebakken broden moesten meegenomen worden naar Jeruzalem. Die werden aangeboden. Nou, over die 2 broden, daar kom ik straks nog op terug. Zij moesten als een beweegoffer, hebben we gelezen, meegenomen worden naar Jeruzalem. En weet je wat zo bijzonder is? Als de Heer je oogst geeft, als hij vrucht geeft van het land, dan dank je hem daarvoor, dat heb ik gezegd. Maar wat lazen we? Heel opmerkelijk in Leviticus 23, vers 22. Wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker bij het binnenhalen van uw oogst niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U moet het laten liggen voor de armen en de vreemdeling. Ik ben de Heere, uw God. Dus het eerste aspect van wekenfeest is oogstfeest, is danken. En als God dan die overvloed geeft, als God dan zegent, dan laat je ook iets na, iets over voor hen die het minder hebben. Ook dat principe ligt in dit feest opgesloten. Vind je dat niet mooi? Dus als je gezegend wordt, dan zegent de Heer je om een ander tot zegen te zijn. Dat principe ligt hier opgesloten. Nou, dat vind ik schitterend. De Heere God heeft overal aan gedacht. Je mag het goed hebben. Geniet het goede ten dagen van voorspoed. Haal de nieuwe oogst binnen. Zorg er wel voor dat je 2 broden naar Jeruzalem brengt. De eerstelingen zijn voor de Heere. Maar ik heb ook oog voor degene die het minder hebben als jij. En daarom wil ik dat je de randen laat staan. En dat wat valt, dat laat je liggen. Want ik heb ook types als Rut. Die koren aanrapen. Het is een prachtig principe. Dus de Bijbel is ook heel sociaal. Daar hoef je niet een vereniging voor op te richten of een stichting. Dat hoort gewoon bij de gemeente van de Heer Jezus Christus. Amen. Dat je oog en hart hebt voor die ander die het minder heeft. Dat ligt ook in dit feest opgesloten. En als je die principes gaat ontdekken, dan hoef je niet allerlei alternatieven te gaan verzinnen om iets te gaan vieren of wat dan ook. Dan ontdek je dat het hier reeds in opgesloten ligt. Oog voor de naaste. Meeleven. Dus in die zin is de Bijbel ook heel sociaal. Nou, vind je dat niet mooi? Dat kan je meenemen in je eigen gemeente. Wij hebben overal iets voor verzonnen. Vaak buiten de gemeente om. Maar dit is gewoon deel van Gods plan. Hij zegent En van de zegen die we ontvangen, delen we weer uit. En daarom hoeft niemand iets tekort te komen als het maar op de goede plek terechtkomt. En als we maar mededeelzaam zijn. Nou, allerlei belangrijke principes. Dat is ook mooi trouwens. Dat heb ik niet gelezen, maar als je in Handelingen 2 leest, dan hadden ze alle dingen gemeenschappelijk. Heb je dat wel eens gelezen of niet? Dat is heel bijzonder, hè? Ik kom wel eens in een Pinkstergemeente, daar hebben ze het allemaal over de geest en de gaven van de geest. Maar dan zeg ik, hebben jullie hier even los van de gaven, hebben jullie hier ook alle dingen gemeenschappelijk? Want jullie zijn wel heel selectief wat je uit het evangelie haalt, Handelingen 2. Jullie willen graag tongentaal en manifestaties en zo. Maar hebben jullie ook alle dingen gemeenschappelijk? Ja, daar heb ik niet over nagedacht. Ik zei, ja, maar het was wel een kenmerk van de eerste gemeente. Begrijp je het punt wat ik bedoel of niet? Daar moet je eens over nadenken. Ze hadden alle dingen gemeen. Ze hadden het wekenfeest begrepen. Dat wil niet zeggen dat je niet rijk mag zijn. Dat staat er niet. Staat niet allemaal dat ze hetzelfde salaris hadden. Maar ze hadden de dingen gemeenschappelijk. Die veel had, die gaf ook weg. Zodat degene die minder had, het ook uiteindelijk goed had. En dat vind ik mooi als je dit feest bestudeert. Dat is het eerste, oogstfeest. Het tweede aspect, de wetgeving. Het tweede aspect van het wekenfeest is de wetgeving. En dat is iets heel bijzonders. Dat is, moet ik wel eerlijk zeggen, aan het oorspronkelijke oogstfeest later toegevoegd. De herdenking van het ontvangen van de Torah. Nou, als je meeschrijft, dan kan je opschrijven Exodus hoofdstuk 19. Een indrukwekkend hoofdstuk. Daar waar God zijn Torah geeft. En de Joodse traditie die zegt, alhoewel dat niet helemaal is vast te stellen, dat 50 dagen na Pesach, dus 50 dagen na de uittocht uit Egypte, hè, dus de eerste keer dat Pesach werd gevierd, 50 dagen daarna, ontvingen de Israëlieten de wet. Of beter gezegd, de Torah. En nog beter gezegd, de onderwijzing. Dat is mooi, hè? Of de levensinstructie. Die ontvingen zij 50 dagen na de uittocht. En de Torah, laat ik dat maar direct zeggen, is geen juk. De Torah is alleen een juk voor goddeloze mensen. Voor mensen die los van God leven. De Torah is juist een zegen. Want wat zegt de gelovige Jood in Psalm 119, vers 97? Heere, hoe lief heb ik uw wet. En hoe komt het dat heel veel mensen vandaag bij het woord wet gaan schuifelen op de stoel en zeggen, oh, dat is wel heel beperkend en heel benauwend. En dat is een bepaalde club, die houdt zich daarmee bezig. Nee, het is een voluit Bijbels gegeven. De Heere God gaf zijn Torah, zijn wet, zijn levensinstructie. En wat zegt de Heer Jezus? Ik wil hem altijd graag erbij halen. In Matteüs 5, vers 17. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen. Ik ben niet om die af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar om die te vervullen. En het woord vervullen in het Grieks, in Matteüs 5, vers 17, dat betekent dat Jezus, luister goed, in zijn leven en in zijn onderwijs de wet heeft gevuld, vol heeft gemaakt. Je kan ook vertalen, de Heer Jezus heeft de wet vervuld, die heeft de wet inhoud gegeven. Die heeft de wet, de Torah, tot zijn volle recht laten komen. Dat is mooi, hè? Dat komt ook omdat hij volmaakt geleefd heeft. Dat komt omdat hij de wil van de Vader tot in de punt en de komma heeft uitgevoerd. Hij is de vervuller. Hij heeft de wet inhoud gegeven. Tot zijn volle recht laten komen. Nou, nu kan je de wet, de Torah, heel sterk beperken tot de 10 woorden. Zoals sommigen doen. De 2 stenen tafelen. Anderen zeggen, nee, het is wel wat breder. Je kan de wet ook uitbreiden. En dan beperk je hem misschien tot de 5 boeken van Mozes. De eerste 5 boeken van de Bijbel. Maar moeten we niet vaststellen dat als het gaat om Gods Torah, zijn onderwijzing, zijn levensinstructie, dat dat geldt voor de volledige Bijbel. Dat de complete Bijbel uiteindelijk de volledige godsopenbaring is. De volledige onderwijzing van God. Zijn levensinstructie aan Jood en aan heiden. Dus als het gaat over de Tora, dan durf ik dit te zeggen. Dan beperk ik me niet tot de 10 woorden of tot de 5 boeken. Maar dan zeg ik, de hele schrift van Genesis 1 tot Openbaring 22 is door God geïnspireerd, zegt Paulus in 2 Timotheus 3, vers 16. Is door God zelf ingegeven. Het zijn Gods woorden aan de mensheid gegeven. Opdat het hun wel zal gaan. Heel positief. En als je vanavond een negatief beeld hebt van de wet, dan hoop ik dat je vernield wordt in je denken. Want er is niets negatiefs aan Gods wet, aan zijn Tora. Het is puur positief. Het is de openbaring van wat er in zijn hart is. Van zijn karakter. Van wie hij is. Genesis 1 tot Openbaring 22 is de volmaakte levensinstructie. Geloven we dat? En het Joodse volk denkt dus ook aan die wetgeving. Je zou zo kunnen zeggen, tijdens het wekenfeest, tijdens Shavuot, ontving het volk de Tora. En tijdens Pinksteren ontving het volk de Heilige Geest. Nou, nu zijn er diverse parallellen te trekken tussen enerzijds het wekenfeest en anderzijds Pinksteren, Pentecost. En dat is het bruggetje naar het derde aspect van het wekenfeest van Shavuot. Ik heb iets gezegd over het is een oogstfeest. Danken. De zegen ontvangen. En luister goed, de zegen ook uitdelen. Het eerste is voor de Heer en vervolgens delen we ook uit. Het is in de tweede plaats ook een gedenkdag. Herdenken dat God zijn Tora heeft gegeven. Die heilig is. Die goed is. Waarvan Jezus de vervulling is. Die de Tora tot zijn volle recht heeft laten komen. Hij heeft aan al de eisen van Gods heiligheid en van Gods rechtvaardigheid voldaan. Is dat niet geweldig? Dat is onze Heer, dat is onze Heiland. En dan het derde aspect van wekenfeest, dat is de uitstorting van de Heilige Geest. Blader even met mij naar Handelingen hoofdstuk 2. Het derde aspect. Het is altijd een heel bijzonder boek, het boek Handelingen. Als je dat een beetje kent, dan weet je dat. Er staat natuurlijk boven de handelingen van de heilige apostelen. Nou, je weet dat dat niet bijbels is. Het zijn ten diepste de handelingen van de Heilige Geest. En er is een oud Pinksterlied dat zegt all over the world, the spirit is moving. Dus over heel de wereld is de geest van God aan het werk. Maar een ander couplet zegt ook, deep down in my heart, the spirit is moving. Dat is mooi, hè? Dus hij is aan het werk over heel de wereld, maar de geest van God is ook in mij aan het werk. Hij doet daar een heel bijzonder werk. Waar geen mens kan komen, daar komt hij. En dat zie je in het boek Handelingen. Belangrijk is om te beseffen dat als we in Handelingen 2 lezen over het Pinksterfeest, en ik heb dat min of meer al gezegd, dat dat een Joods feest is. En wat staat er in Handelingen 1 vers 8? U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zal mijn getuige zijn in Jeruzalem, als in heel Judea en Samaria, tot aan het uiterste van de aarde. De discipelen, ze moesten wachten tot de geest van God uitgestort zou gaan worden. En ik kan niet over heel Handelingen 1 spreken, maar het is natuurlijk geweldig, hè, de vraag die zij stellen in vers 6. Heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Nou, sommige uitleggers zeggen, wat was dat toch een dwaze vraag. Nou, zo dwaas was het niet. Waarom niet? Zij hadden verwachting voor de komst van het koninkrijk. Waarom? Nou, dat hadden ze niet uit hun duim gezogen. Daar hadden de profeten over gesproken. En de Heer Jezus, hij had geleden, hij was gestorven en hij was inmiddels opgestaan. alles was gereed, toch? Om zijn koninkrijk te vestigen. Maar hij was nog niet verheerlijkt. Want pas nadat Jezus verheerlijkt zou zijn, zou de Heilige Geest worden uitgestort. In die volgorde had Jezus het gezegd. Maar de vraag aan zich van de discipelen, Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk oprichten? Was een hele goede Bijbelse vraag. Leefde die vraag vandaag maar meer in de gemeente van de Heer Jezus Christus? Het herstel van alle dingen. Dat heeft alles te maken met de komst van het koninkrijk. Met een rijk van vrede, recht en gerechtigheid. Met de plaats Jeruzalem, met de troon van vader David. Dat is iets waar het Joodse volk naar uitziet. Eindelijk vrede, eindelijk gerechtigheid, eindelijk rust. Als de vredevorst zelf op aarde is. Daar gaat het om. En daarom geloof ik dat het koninkrijk van God, of het koninkrijk der hemelen, de rode draad is van Genesis 1 tot Openbaring 22. Het herstel van alle dingen. Alles wordt teruggebracht, ondergebracht aan de heerschappij van de Zoon. Daar gaan we naartoe. En daarom ben ik heel hoopvol.
Ik ook.
En dat moet ons leven stempelen en dat moet ook de prediking stempelen. Gods helsplan. En tot dat helsplan behoorde ook de uitstorting van de Heilige Geest. Dus de vraag in Handelingen 1, vers 6 van de discipelen is een goede vraag, is een Bijbelse vraag. Sprak ook van verlangen, van uitzien, van verwachting. Maar eerst moest Christus verhoogd worden. En dat is gebeurd. De Bijbel zegt dat hij de hemel is doorgegaan. En nadat hij daar aankwam, niet met vreemd bloed, maar met zijn eigen bloed. Niet met het bloed van stieren en bokken, maar met zijn eigen kostbare dierbaar bloed, wat de Vader goedkeurde. Laat ik nou maar even liggen. Vanaf dat moment, dat was het moment dat de Heilige Geest werd uitgestort hier op aarde. En dan lezen we in Handelingen 2, en toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Dat is een heel bijzondere opening. Ja, die ken je uit je hoofd. Daar denk je niet meer over na, toch? Ja, dat is Handelingen 2. Dat is de Pinksterdag. Die zin kan je dromen, toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Maar het is een heel bijzondere opening, want ik geloof dat Lucas hier schrijft, geleid en gedreven door de Heilige Geest. Je zou het ook zo kunnen vertalen. De genoemde 50 dagen, waarover ik heb gesproken vanuit Leviticus 23, vanuit Deuteronomium 16. De genoemde 50 dagen raakten vol. Proef je een beetje de verwachting? Heere God had iets beloofd. Ze moesten wachten. En zoveel dagen terug was het Pesach. En ze waren naar Jeruzalem gekomen uit allerlei streken om Shavuot te vieren. Het wekenfeest te vieren. Dus dat is het eerste. Die 50 dagen raakten vol. En het tweede. Nou, lees maar even mee in Handelingen 2. Besef dat het een Joodse aangelegenheid was. Want wat lezen we in Handelingen 2 vers 5? Nu woonden er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die onder de hemel zijn. Het gaat hier om Joodse mensen, het gaat om de stad Jeruzalem. Wat lezen we in vers 10? Nou ja, hier, of vers 9 kan je erbij nemen, hè? Daar worden allerlei mensen genoemd die daar waren op die dag, hè, dat die 50ste dag werd vervuld. Parten en Meden, Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus, Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië die bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, dat zijn dus degenen die tot het Jodendom waren overgegaan, bekeerd, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. De taal die hier bedoeld wordt, dat is gewoon een landstaal. Zij spraken de taal van waar zij vandaan kwamen. Die Joodse mensen kwamen uit al die gebieden naar Jeruzalem in opdracht van Leviticus 23, Deuteronomium 16. Zoals Jezus in Johannes 5 opging naar Jeruzalem, zijn allemaal samengevoegd. Zie je dat voor je of niet? Kan je een beetje visualiseren? Ze trekken allemaal op naar Jeruzalem. Pelgrimsfeest. Het is een drukte van belang. En op dat moment wordt de Heilige Geest uitgestort. Joden uit allerlei streken waren naar Jeruzalem gekomen om Shavuot te vieren. En tijdens dat feest, op dat door God bepaalde tijdstip, stortte hij zijn geest uit. Pentecost, 50ste, Pinksteren. Nou, dat verzie je toch niet? Ik hoop dat het een beetje landt in je hart. En dat je zegt, Heere God, er is niemand zoals u. U heeft echt een helsplan, daar brengt niemand u vanaf. U doet alles op de door u bestemde tijd. Heb je wel eens gehoord van een kairos moment? Dat zijn door God bepaalde tijdstippen. Dat zijn kairos momenten. En dat is zo heerlijk aan het helsplan van God. Daar gaat niemand iets afdoen. Daar kan ook niemand iets aan toedoen. God volvoert zijn helsplan. En daarom is die openingszin zo mooi. En toen de dag van het Pinksterfeest werd vervuld. Weet je wat ik ontdek in deze dingen, ook in de feesten? Dat God soeverein zijn weg gaat. Onder Jood en onder Heiden. En in die zin, ik bedoel dat niet oneerbiedig, trekt hij zich van niets en niemand iets aan. Dat vind ik zo indrukwekkend. Hij hoeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Hij wordt niet zenuwachtig van wat in de wereld gebeurt. Hij volvoert zijn plan op zijn manier. En als je dan ontdekt dat je door de Heilige Geest, die God, jouw vader mag noemen, Abba Vader, dan word je heel klein. En dat je hem mag kennen door het geloven in de Heer Jezus Christus. Hem die zijn helsplan volvoert op zijn tijd. Dat is zo indrukwekkend. En dat moet een keer landen in je leven, ook als je die feesten overdenkt. Heere God, wie bent u? Ik kan er niet bij met mijn verstand, maar ik geloof het met mijn hart. En nu zijn er kritische luisteraars onder jullie die zeggen, oké, ik volg wat je duidelijk wil maken, althans dat hoop ik. Maar dan vraagt iemand, maar was de Heilige Geest voor Pinksteren dan nog niet aanwezig? Was de Heilige Geest voor Pinksteren dan nog niet werkzaam? Nou, dat is op zich een goede vraag. Jazeker was die er. En toch kan ik zeggen dat Pinksteren een grote verandering teweeg heeft gebracht. Trouwens, je kan ook voor Pinksteren vervuld zijn met de Geest van God. Hè? Dus geestvervulde Pinksteren waren er niet alleen na de Pinksterdag of alleen in de Pinkstergemeente 2024. Want Johannes de Doper was ook gevuld met de Heilige Geest. Nou, hij leefde nog onder het oude verbond. Dus ze waren er wel. Maar Pinksteren heeft wel echt een verandering gebracht. Laat ik twee dingen noemen. Aanvankelijk was de Heilige Geest eerst en vooral werkzaam onder Israël. Maar wat zien we na Pinksteren? Dat er een doorbraak komt naar de heidenen. Iets daarvan zien we al bij Boas en bij Rut de Moabitische. Komt ze weer, hè? Dan zie je al plaatjes van wat mogelijk is geworden door de Heer Jezus Christus. Boas, het type van de Heer Jezus. Rut de Moabitische, gewoon heidense vrouw. Maar ze voegt zich bij het volk van God. Dus aanvankelijk zie je dat de Heilige Geest eerst en vooral onder Israël werkte. Maar er kwam een doorbraak. Was de Geest eerst als een kabbelend beekje? Na Pinksteren zorgt de Heilige Geest als het ware voor een snel stromende rivier. Dat is het eerste. Het tweede wat je kan zeggen van de Heilige Geest na Pinksteren. Kijk, was de Heilige Geest eerst werkzaam in enkelingen? Na Pinksteren is zijn werkzaamheid veel massaler. Jongeren en ouderen, grote en kleine, mogen delen in de gave, in de inwoning van de Heilige Geest. Dat is een belangrijke. We hadden het eerst enkelingen, vaak mensen met een bijzondere bediening. Het is trouwens ook interessant dat toen de tabernakel gebouwd werd, worden er twee mannen naar voren gebracht, Aholiab en Bezaliel. En wat staat er van hen? Tabernakelbouw. En God vervulde ze met zijn geest. Mooi toch? Dus God bekwaamde vaak enkeling voor een bijzondere taak of roeping. Nou, na Pinksteren is dat veel breder geworden. Dus er is een verschil, zeker. Nou, zoals ik aangaf bij dat derde punt, de uitstorting van de Heilige Geest, zijn er diverse parallellen tussen het wekenfeest en Pinksteren, tussen Shavuot en Pinksteren. Laat me er een aantal noemen. Ik heb er vier, dus blijf nog even bij de les, na een zware werkdag misschien. Dus ik zal het even herhalen. Shavuot, wekenfeest, is allereerst het oogstfeest. Het houdt verband met de wetgeving. En het houdt verband met de uitstorting van de Heilige Geest. En wat is nou een parallel tussen Shavuot, wekenfeest en Pinksteren? Nou, het eerste wat opvalt is dat bij de uitstorting, dat bij het wekenfeest, het gaat om de eerstelingen van de tarweoogst. En bij de uitstorting van de Heilige Geest gaat het om de eerstelingen van de geest. Het gaat allebei over eerstelingen, maar het heeft een heel andere inhoud gekregen. Dat is bijzonder. De eerstelingen van de tarweoogst worden aan God aangeboden, twee broden. Na Pinksteren hebben we de eerstelingen van de geest. En wat bedoel ik daarmee? Nou, Jesaja 53 vers 10 zegt: als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, wie is dat? De Heere Jezus, zo zal hij nageslacht zien. Dat woord kan je ook vertalen met nakomelingen. Dus als de Heer Jezus dat volmaakte offer gebracht heeft, zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben, dan zal er nageslacht uit hem voortkomen. Is dat niet bijzonder? En die Joodse gelovigen, 3000 op één dag hier, dat waren de eerstelingen van de geest. Dat was de eerste opbrengst, om het zo te zeggen, na de eerste vrucht van de arbeid van de Heer Jezus. Dat waren Joodse mensen, zou ik niet vergeten. Bijzonder, hè? En dankzij die mensen, of je het geloven wil of niet, maar het is echt zo, heb jij de Bijbel op je schoot liggen. Zou je het nooit vergeten? Doordat zij in vuur en vlam kwamen te staan. Joodse discipelen. En uiteindelijk ook die gelovigen, die eerstelingen. Dat waren Joodse mensen die tot geloof in Yeshua zijn gekomen. Dat mogen we nooit vergeten. En wat zegt Jacobus 1 vers 19? Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht, daar komt hij, eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Ook wij zijn door het woord van God tot wedergeboorte gekomen. En de Bijbel noemt ons de eerstelingen van zijn schepselen, van zijn herschepping. Wat bijzonder. Dat ik vrucht ben van de arbeid van de Heer Jezus Christus. Dat ik het gevolg ben van het feit dat zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld heeft. Kijk, dat is zo mooi. Wekenfeest, eerstelingen van de tarweoogst. Pinksteren, eerstelingen van de geest. Allereerst Joodse mensen. En wat zie je in het boek Handelingen? Dan komen de Samaritanen tot geloof. En dan de heidenen tot geloof. Tot aan het uiterste van de aarde. Maar het is wel bij het Joodse volk begonnen. En ik geloof, het gaat er ook eindigen. Hou dat vast. Het tweede. Bij het wekenfeest, de wetgeving in Exodus 19, ik zal daar niet zoveel over zeggen hoor, zie je dezelfde verschijnselen, Exodus 19, als die je ziet in Handelingen hoofdstuk 2. Want in Exodus 19, maar ook in Handelingen 2, is er sprake van vuur, van een aardbeving, van een windvlaag. God openbaart zich in zijn heerlijkheid en in zijn majesteit. Op het moment dat hij zijn Torah geeft, zijn wet, zijn wil bekendmaakt. Maar ook op het moment dat hij zijn geest uitstort. We zien daarin de Heere God in zijn majesteit, in zijn heerlijkheid. En het bijzondere is dat uiteindelijk er 3000 tot geloof komen. Indrukwekkend. En daarvoor gebruikt de Heere God de prediking van Petrus. Nou, ook dat is een prediking apart. Het derde wat ik wil noemen, dat vind ik zo mooi. Tijdens het wekenfeest ontving het volk de twee stenen tafelen, de Torah. En weet je wie ten diepste de inhoud van de Torah is? De Heer Jezus. Hij is de inhoud. Hij is de openbaring. En nou komt het hoor. Schrijf die tekst op als je meeschrijft. 2 Korinthe 3 vers 3. 2 Korinthe 3 vers 3. Het is immers openbaar geworden, schrijft Paulus aan de gelovigen, dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op de tafelen van vlees van de harten. Nou, dat is het nieuwe verbond en rijkdom. Gaf God tijdens het wekenfeest zijn Torah op stenen tafelen. Wat is de vrucht van Pinksteren? Dat God zijn wet in mijn hart schrijft. Daarom klopt dat lied uit de bundel Opwekking. Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Vandaag tobben zoveel mensen met de wet van God, met de Torah. En ik merk, zeker in de evangelische kringen, dat ze het totaal niet begrepen hebben. De wet is volmaakt, die is heilig en die is goed. Er is niets mis mee. Alleen mijn wil moet komen onder de wil van God. En wat leert de Bijbel? Dat als ik tot geloof en wedergeboorte kom, dat God zijn wet in mijn hart schrijft. Dan wordt het niet meer een wet die van buiten naar binnen werkt en mij veroordeelt. Maar dan wordt het een wet die van binnen naar buiten werkt en mij in de vrijheid zet. En mij tot mijn bestemming brengt. Dat is zo'n groot verschil. Heel veel mensen, juist in de evangelische gemeente, zeggen, ja, die wet van God, die heeft af... Nee, die heeft helemaal niet afgedaan. Dat heeft Jezus helemaal niet gezegd. Hij heeft hem vervuld. En sterker nog, de Heer Jezus, die heeft een veel hogere standaard aangebracht. Want de wet zegt, je mag geen overspel plegen. Maar Jezus zegt, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft reeds overspel gepleegd. Dus welke standaard is hoger? Die van de Torah, van de wet, of die van Jezus? Die van Jezus. En wat zeggen ze dan? Wij zijn niet meer onder de wet, wij zijn onder de genade. Nou ja, dan heb je nog zwaarder als dat je onder de wet bent. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat is een veel hogere standaard. Maar die wet van God is positief. Je moet met een positief wetsbeeld naar huis gaan. En met Christus als de vervuller daarvan. En door geloof en wedergeboorte is de wil van God in mijn hart geschreven. Niet meer op stenen tafelen, maar in vlees. En wat gebeurt er nou? Stukje bij beetje verandert God mijn innerlijk, mijn denken, vernieuwt hij mij. En mag ik met vallen en opstaan wandelen in nieuwheid van leven. En komt er iets zichtbaar in mij, door me heen, van Gods vaderhart. Dat is Pinksteren. Dat is echt Pinksteren. Ik kom wel eens in een gemeente, die heet het volle evangelie. Nou, de eerste keer dat ik daar sprak, zei ik, dat is een gedurfde naam, het volle evangelie. Wat is dat? Hoe vol is dat? Ja, wij zijn een Pinkstergemeente. Oké. Dit is echt Pinksteren. De wet van God in mij en wandelen als een nieuwe mens. Dat betekent mezelf verloochenen, mijn kruisen op me nemen en Jezus navolgen. En zo wordt hij zichtbaar in mij. Dit is zo bijzonder. Is dit nieuw? Nee, Jeremia zei het al. Jeremia 31 vers 33. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Ja, maar zegt iemand, dat is het nieuwe verbond dat met Israël gesloten is. Dat klopt. Maar weet je wat de Bijbel zegt? Weet je wat de Heer Jezus zegt? Dit is het bloed van het nieuwe verbond. En daar heb ik ook deel aan gekregen. Door geloof in de Heer Jezus heb ik deel aan het bloed van het nieuwe verbond. En daarom durf ik het nieuwe verbond, wat gesloten is met Israël. Alle verbonden zijn trouwens gesloten met Israël. Het nieuwe verbond is gesloten met Israël. Maar ik mag daar als gelovige uit de heidenen al een voorproef van smaken. Omdat ik deel heb gekregen aan het bloed van het nieuwe verbond. De geest van God in mij en de wet van God in mijn hart geschreven. Ik zie allemaal stralende gezichten bij jullie. Is toch een heerlijk feest, Shavuot? Wekenfeest? schitterend een oogstfeest, danken, loven en prijzen en uitdelen. En de wetgeving, de Torah, Gods wet vandaag in mijn hart. En de geest van God in mijn hart. En nou het laatste. Ik had 4 punten van parallellen. Weet je ze allemaal nog of niet? De 4e parallel, de laatste. Het wekenfeest heeft ook iets in zich van dat God een verbond sloot met zijn eigen volk. Maar wat je na Pinksteren ziet, en dat heb ik min of meer al gezegd in het boek Handelingen, is dat het evangelie naar de heidenen is gegaan. Dus je krijgt een verbreding. Het wonder, luister goed wat ik nu ga zeggen, het wonder is niet zozeer dat een Jood tot geloof komt. Weet je wat het wonder is? Dat een heiden tot geloof komt. Begrijp je dat, wat ik nu zeg? De Heere Jezus is allereerst gekomen voor het Joodse volk. De Bijbel is allereerst gegeven aan het Joodse volk. Het is niet zozeer een wonder dat een Jood tot geloof komt. Ook dat, begrijp me goed. Maar het is vooral een wonder dat een heiden tot geloof komt. Want de Heere Jezus is niet in de eerste plaats voor hen gekomen. Kijk, en als je die volgorde gaat ontdekken, dan krijg je een andere houding. Een andere positie ten opzichte van Israël. En omdat we dat niet verstaan, we hebben alles op onszelf betrokken. Maar dat is niet de Bijbelse volgorde. Hij is voor Israël gekomen. En het evangelie is als eerste aan hen geopenbaard. En dat zie je ook in Handelingen. Want die gelovigen, die gemeente daar in Handelingen, was allereerst Joods. En later kwamen de heidenen om de hoek kijken. En waar had dat mee te maken? Met Gods liefde en Gods barmhartigheid. Want die gaat uit naar Jood en naar heiden. Het evangelie, zegt Paulus Romeinen 1,16, is de kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood, ook de Griek. Ook weer die volgorde. En als je die vasthoudt, dan heb je de gezonde Bijbelse lijn te pakken. Na Pinksteren zie je dus dat het evangelie ook naar de heiden is gegaan. En ik moest aan deze tekst denken, Efeze 2 vers 13. Maar nu, in Christus Jezus bent u, die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Nou, en nou kom ik tenslotte heel kort terug op die twee broden, dat beweegoffer. Want tijdens het feest van ongezuurde broden, ja, het is misschien een beetje veel voor jullie, ja, aan het einde van een werkdag, maar tijdens het feest van ongezuurde broden ging het ook om ongezuurd brood, of niet? En wie is dat bij uitstek ongezuurd? De Heer Jezus. Hij is absoluut een ongezuurd brood. Er zit geen gist in hem, is geen zonde te bekennen, niets. Feest van ongezuurde broden. De Heer Jezus is de absolute vervulling. Maar weet je wat nou zo apart is? Bij Shavuot, bij wekenfeest, gaat het om twee broden die wel gezuurd zijn. En er is een lijn getrokken, en ik vind het op zich wel mooi, dat die twee broden een beeld zijn van Jood en van heiden. Ongezuurd brood is beeld van de Heer Jezus Christus. En ik weet wel, in hem heilig, rechtvaardig, maar het beeld is duidelijk. Twee broden die aan de Heer werden aangeboden, die nog te maken hebben met zonde. Er is een lijn getrokken dat die broden het beeld zijn van de gelovigen. En dan moet je Efeze 2 vers 14 vanavond maar eens nalezen. Want daar staat, want hij, de Heer Jezus, is onze shalom, onze vrede. En wat zegt Paulus dan? Die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maken af te breken, heeft hij de vijandschap in het vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond. Op dat, met als doel. Hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Bijzonder, vind je niet? Eén herder. Eén hoofd. De Heer Jezus Christus, Yeshua. En zie je hier niet al, of zie je hier niet dat schitterende plaatje, ik heb het al aangehaald, maar zie je hier niet dat schitterende plaatje uit het Bijbelboek Rut. Rut de Moabitische. Zo mooi. Die daar op de akker van Boas komt. Dan heb je heel het wekenfeest samengevat. En die daar aren raapt. En die uiteindelijk alles bij elkaar verzamelt om rond te kunnen komen. Waren arm. En ze ontmoet Boas, type van Yeshua, van de Heer Jezus. Nou ja, je weet hoe het verder gegaan is, hè? De romantiek straalt er vanaf. Hoe die bij elkaar gebracht worden op een wonderlijke manier. En zij is een Moabitische, een puur heidense vrouw. Maar zij voegde zich bij Israël door die prachtige belijdenis. Rut 1 vers 16b. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. En daarom durf ik vandaag te zeggen dat de God van Israël is mijn God. En mijn redder is een Joodse redder. Yeshua, de Messias. En ik ben daarom zo blij met hem. En ik bid voor dat volk en ik wil in de bres staan voor dat volk. Want ik geloof dat ook voor het seculiere deel er beloften liggen. Ik ben niet alleen bewogen met hen die Yeshua nu hebben aangenomen. Ik geloof dat er ook nog beloften liggen voor hen wiens ogen nu nog gesloten zijn. En als je het niet gelooft, lees Romeinen 9, 10 en 11 maar. Er liggen nog beloften voor dat volk. En God gaat met dat volk tot zijn doel komen. En daarom is het zo belangrijk dat wij als gelovigen uit de heidenen ons niet verheffen. Maar dat wij ootmoedig de Heer zoeken. En voorbeden doen voor zijn volk. Want ik ben een gelovige uit de heidenen. En het wekenfeest Shavuot heeft ook betekenis voor mij gekregen. Een oogstfeest. De Heer danken voor ontvangen zegeningen. De wetgeving, de Torah. Vandaag hebben we een hart geschreven. En de Heilige Geest geschonken, inwonend vandaag in een heiden. De Heilige Geest in een heiden aanwezig. Vandaag Gods tempel. Ik kan mijn geluk niet op. Aan wie heb ik dat te danken? Aan mezelf? Nee, aan die ene. Wien te kennen het leven is. Ik hoop echt dat Shavuot, dat het wekenfeest, ons weer iets meer heeft laten zien van wat er is in het vaderhart van God. Voor Jood en voor heiden. En dat je een dieper inkijkje hebt gekregen in het machtige helsplan van de Heere God. En geloof me, Hij volvoert zijn plan. Amen. Laten we de Heer daarvoor danken. Vader in de hemel, dank u wel voor dat schitterende feest, Shavuot. Wekenfeest. En de dag van het Pinksterfeest werd vervuld. Het was aftellen naar dat moment. En precies op die dag, dat Joodse feest, nee, op uw hoogtijdag, stortte u uw geest uit. En kwamen er vele Joodse mensen tot geloof in de Messias. En wat zien we dan? Een geweldige beweging ontstaan. Het is zo wonderlijk. En als we dat beseffen, Heere, dat ook door die beweging uiteindelijk het evangelie, laten we het maar heel letterlijk nemen, uiteindelijk het evangelie ook in Wijk en Aalburg en omstreek is gekomen, dan zijn we zo gezegend dat we uw woorden hebben ontvangen. Dat u zich aan ons bekend heeft gemaakt in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Heer, we willen u daarvoor loven, danken en prijzen. Dank u wel. Voor de gaven, voor de zegeningen die u ook ons geeft, elke dag opnieuw. Dank u wel dat we mogen zingen. Groot is uw trouw, o Heer. Iedere morgen aan ons weer betoont, oogstfeest. Dank u wel dat u uw woord aan ons hebt gegeven, dat levend is en krachtig en ons wijs maakt tot zaligheid, de wetgeving. Dank u wel dat u niet meer naast ons bent, niet meer onder ons of boven ons, maar dat u ook uw geest hebt uitgestort, ja, heel persoonlijk hebt gegeven en woning heeft gemaakt in ons hart en leven. Als we dit nou meenemen, als we dit nou bewaren in ons hart als een Maria, dan zullen we ons verheugen in u. Dan zullen we de eer niet aan onszelf toeschrijven of aan een of andere kerkverband of synode of aan een voorganger. Ik roem in God. Prijs het onfeilbare woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dan getuigt uw geest met onze geest dat we kinderen van u zijn. Wat een genade, wat een rijkdom, wat een heerlijk feest. Dank u wel, Heere, voor Shavuot. Dank u wel dat we zo wat gedachten mochten delen, en daar valt veel meer over te zeggen, maar dat we zo wat gedachten mochten delen over het wekenfeest. Zegen dit woord aan ons hart, Heere. En
ja, dat de vrucht ook mag zijn dat we als geestvervulde mensen zullen wandelen, zullen leven. Want een geestvervuld leven leidt tot de verheerlijking van de Heer Jezus Christus. Geprezen bent u van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen.